In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 6, de versen 2 en 4. Vergeef mij al mijn zonden en keer eindelijk, Heer, toch weder. 6, vers 2 en 4. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3, vers 9 tot 28. Na de schriftlezing doen wij belijdenis voor ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. We lezen dus Romeinen 3, vers 9 tot 28. Wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 72. Vers 6. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd beiden Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Ter werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeentes gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 2 van onze Heidelberger Catechismus. En daarvan de derde vraag. Ik bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 2, vraag 3. En die vraag, ik wou de vraag zonder het antwoord met u beluisteren vanavond, die vraag dan ook nog maar beperkt. Het gaat vanavond om deze woorden. Kent gij uw ellende? En de vraag waaruit, die komt dan zo de Heere wil een volgende keer wel aan de orde. Dus kent gij uw ellende? We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg ligt zuster A. de Jong van het Hoornse Hop 27. In het Sint-Elisabeth ziekenhuis Laurens Koelewijn van de Paulus Potterstraat 45. Na het ongeluk dat hem vorige week overkwam zijn we de Heer dankbaar dat hij zijn leven heeft willen sparen. In de afgelopen week heeft hij een ingrijpende operatie moeten ondergaan, maar die is goed gelukt. En we mogen tot zover erg dankbaar zijn dat het gaat zoals het gaat. In het VU-ziekenhuis in Amsterdam is gisteravond opgenomen de kleine Jan Maarten van broeder en zuster Gijsbert Aard Koelewijn van de Da Costa straat 3. Er waren ineens nogal de nodige zorgen. En vanmiddag hebben onze broeder en zuster te horen gekregen dat hun kindje een kwaadaardige tumor heeft, die, zoals de dokter zegt, na een behandeling met chemotherapie hopelijk wel te opereren is. De dokter spreekt ook over kansen op genezing. Maar ik heb vanmiddag, toen ik even bij ze was, tegen hen gezegd dat we heel bijzonder met hen en met hun kindje vanavond ook mee zullen leven in ons gebed in de gemeente. En ik heb ze ook beloofd dat ik de gemeente zou vragen om voor hen in het bijzonder in de komende periode te bidden. Ook als er genezing komt, betekent het toch dat het een hele zware weg wordt. Een kind dat erg ziek wordt, we weten langzamerhand allemaal wel wat die medicijnen betekenen, wat ze uitwerken. Laat er veel gebed mogen zijn voor hen. Dat gebed willen we ook doen en willen we ook vragen voor zuster de Graaf Nagel van de Jan Steenstraat, die nu toch heel hard achteruit gaat en menselijk gesproken niet zo lang meer leven zal, die zelf ook hoopt dat het niet zo lang meer duurt. Ten slotte mogen we danken voor de geboorte van een gezonde baby in het gezin A. van Diermen Hartog, Snoepbaarsweg 9. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Het is een hele overgang, heren, wanneer we vanuit die natte zondagavond die we beleven in deze toch al zo natte winter met al zijn zorgen die dat meebrengt voor onze landbouwers. Wanneer we vanuit die nattigheid en die duisternis komen hier in de warmte en in het licht van de kerk. En laat het zo mogen zijn, heren. Zoals we bijna de kerk binnen renden en binnen vluchten, voor zover we dat konden wat onze krachten betreft. Dat we zo vanavond ook als het ware komen vluchten tot u de levende God. Vanuit de duisternis van deze wereld. Vanuit de droefgeestigheid van het menselijk bestaan. Vanuit de ellende van ons zondaar zijn vluchtend tot u. Die licht zijt, licht. Dat ons de duisternis nog des te sterker laat zien. Licht dat ons eraan ontdekt wie we zelf zijn. Maar toch het licht van de Heilige die zich ontfermt. De ontdekking van de rechtvaardige die ook zo barmhartig is. Het woord van God dat spreekt van zonde. Maar op dat er plaats zou komen voor genade. En laten we dat samen zo ook mogen ondervinden, heren, dat u ons daartoe in het licht van uw woord zet. En dat u ons daartoe in onze naaktheid en in onze schuld en in onze ellende tentoonstelt. Nog niet eens zozeer voor een ander, als wel voor u en voor onszelf. En geef dat er dan vanavond geluisterd mag worden. Dat er bij uw dienstknecht mag zijn de wijsheid van de geest om te onderwijzen. En de kracht van de geest opdat zijn stem kracht heeft om te spreken. En opdat hij deze dienst ook ten volle mag verrichten. Maar zodat er ook een open oor en een ontsloten hart is om te horen naar wat de geest tot de gemeente zegt. En als er bij ons van nature zoveel weerstanden zijn, heren, ruim ze dan maar op. En als er bij ons van nature zoveel bunkers zijn waarin wij ons proberen te verschuilen, blaas ze dan maar op met het dynamiet van de Heilige Geest en breek ze maar door met het zwaard van de Heilige Geest, uw heilig goddelijk woord. Opdat wij onszelf mogen tegenkomen vanavond, Maar niet op de manier zoals de wereld dat doet, maar op de manier zoals u dat doet. Een God die slaat en zijn handen helen. Een God die de duisternis laat zien, maar op dat er plaats zal komen voor het licht. Heere, laat het vanavond goed mogen zijn in uw huis. Voor een ieder van ons. Opdat zij die u leerden kennen en zichzelf leerden kennen, voortgaande kennis mogen ontvangen. Opdat beginnelingen verder worden gebracht op school. Maar opdat er ook weer nieuwe leerlingen worden aangeworven. Mensen die het bankroet op zichzelf leren schrijven. En die daarom gaan vragen naar verlossing, naar uitkomst, naar perspectief. Schenk uw zegen hier in de kerk, heren. Schenkt uw zegen ook aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de bandrecorder. U weet van zoveel zorgen en van zoveel noden, van een weduwe en een weduwnaar. Van ouders die verdriet hebben over lege plaatsen in hun gezin. Kinderen die ouders nog maar zo moeilijk kunnen missen en dat zo pijnlijk ervaren. U weet van geestelijke nood die er in het midden van de gemeente is. U weet van aanvechtingen van de vorst der duisternis die toch zo machtig is. En die de een meeneemt naar de lol en die de ander meeneemt naar de depressie. Maar die zo op allerlei manieren probeert om u en uw werk in de weg te staan. Ontferm u over allen, heren. We denken aan alle zieken. Daar zijn er ook onder hen die meeluisteren. U kent ze. We denken in het bijzonder onder die alle aan onze zuster de Graaf Nagel. Heren, ze is al lang ziek. En u hebt wonderlijk haar leven willen verlengen. Zodat we ons soms over verwonderden. Dat er ook tijden waren dat we daar dankbaar voor waren. Maar voor zover wij het nu kunnen zien, heren, komt nu het einde dichterbij. En is de afbraak van het aardse huis in volle gang. En ze weet dat. En ze mag er vrede bij hebben. En daar danken we u heel hartelijk voor, heren. Maar we vragen u ook, maak u het niet te zwaar. Maak u het niet te moeilijk. Voor haar niet en voor degene die om haar heen staan niet. Laten ze samen mogen ondervinden dat de vrede die er is door het bloed des kruises, waardoor een arm en verloren mensenkind uitzicht mag hebben op een eeuwig huis in de hemelen, gefundeerd in het bloed van de Heere Jezus en gebouwd door zijn eigen handen. Laat die vrede ook mogen sterken, ook op het laatste stuk van de reis. En laat de kracht van uw genade mogen openbaar komen tot bekering van wie u nog niet kent en tot jaloersmaking van wie nog een buitenstaander is. Heren, wij bevelen onze zuster en de haren bijzonder bij u aan. We denken ook aan de zieken in de ziekenhuizen, zuster de Jong, die toch ook in alle omstandigheden van haar leven niet gemakkelijk heeft en die ook in deze weg het nodig heeft dat u sterkt en dat u tot haar ziel zegt, ik ben uw heil alleen. We denken aan de jonge Laurens Koelewijn. U hebt zijn leven gespaard, heren. U hebt de gebeden van vorige week zondag in dat opzicht willen horen. U hielp ook door een zware operatie. En u bidden we, wilt u geven dat de pijn u mag verdwijnen. Dat er genezing mag komen. En dat u ook het licht in zijn ogen mag behouden. Dat hij straks als een genezen mens weer verder mag. Maar ook als een gezegend mens die in deze weg heeft ontdekt. Wat we toch ook al jong moeten ontdekken, heren, dat we buiten u niet kunnen leven. Dat we zonder u nergens veilig zijn. En dat er maar één schrede is tussen ons en de dood, wanneer we nog als natuurlijke mensen leven. En dat er een eeuwigheid komt tussen ons en de dood, wanneer we de Heere Jezus Christus als het leven leren kennen. Heel bijzonder, heren. We hebben dat tegen elkaar gezegd en we mogen dat nu ook tot u zeggen. Heel bijzonder willen we u bidden voor de kleine Jan Maarten Koelewijn. Wat is er ineens een ingrijpende verandering gekomen in dat jonge leventje en nog sterker in dat van zijn jonge ouders. Wat een schrik, heren. Wat een zorg. Wat een verdriet. Wij dragen dat kleine kind aan u op. Wij herinneren u vanavond samen als de gemeente in het midden waarvan u gedoopt is aan uw eigen belofte. Dat u alle kwaad van hem weren of tot zijn beste keren wilt. En dan weten wij wel, heren, dat u alleen maar weet wat het beste is. Wij weten wel wat we graag willen, wij weten wel wat we aangenaam vinden, wij weten niet wat het beste is, dat weet u alleen. En we vragen u, geef dat die ouders te midden van alle zorg en van alle spanning, dat ook mogen blijven vastgehouden, zoals u ze het op het ogenblik te geloven geeft. U weet het beste wat goed is en u hebt het verzekerd dat u dat beste zult schenken. Maar wij mogen toch ook onze begeerten aan u bekendmaken. En we mogen u toch ook vragen, heren, waar de dokters zeggen dat er middelen zijn, al zijn ze ingrijpend, al zijn ze zwaar. Of u kon het zijn die middelen wilt zegenen, zodat dit kindje gespaard wordt. Zodat hij de genezing terug ontvangt. Zodat hij zo klein als hij is door u gesterkt wordt in een weg van ziekte en van narigheid en van pijn die hij zelf nog niet begrijpt, maar die hij toch verwerken moet. En we bidden u, heren, kon het zijn, laten die ouders dit kind mogen houden. Het als het ware opnieuw terug mogen ontvangen van u. Maar laat de kracht er voor hen mogen zijn in de wetenschap. Dat er armen zijn van uw zoon, de enige die u lief had en die u gaf, om dit kind te omhelzen. En dat er handen zijn die doorboord werden aan het kruis, handen van uw veelgeliefde zoon, om ze te leggen op het hoofd en op het leven van onze kinderen, opdat ze in die handen wel geborgen zijn. Voor tijd en eeuwigheid beide. We bidden u, laat er veel gebed mogen zijn. In het midden van de gemeente. Laat zo als het ware er niet alleen maar een biddag zijn in de komende week. Maar laten we het als gemeente sterk mogen ondervinden wat het wil zeggen. Een biddende gemeente te mogen wezen. Ach, er zijn er zoveel in ons midden die dat nodig hebben. Geef ons dat we om ons heen mogen kijken en dat we dat mogen zien en dat we het mogen opmerken en dat we het u mogen zeggen. Heren, wilt u ook aan die broeder denken en ook aan die zuster en ook aan die jongen en aan dat meisje. In ziekte en in nood en vooral in afdwaling van u en in onbekeerlijk voortleven en in een zondige weg opdat ze tot bekering komen. Want heren, onze kinderen kwijtraken aan u. Dat is een heel kruis. Maar het is een kruis dat we kunnen dragen. Onze kinderen kwijtraken aan de wereld. Dat is een zoveel zwaarder kruis. Omdat er geen toekomst voor ze is. Denk dan aan hen. De jongeren en de ouderen. We bidden u dat in het bijzonder ook voor de jongste van de gemeente. De baby die u gaf aan broeder en zuster van Dierenhartog. Heb dank dat u daar alles wel maakte. Dat uw leven gaf en dat uw leven spaarde. Geef dat die ouders met hun kind mogen leven voor uw aangezicht. Mogen kennen de kracht van uw verbond en de rijkdom van uw beloften. Opdat ze zelf daaruit levend het hun kind mogen voorhouden. Denk zo aan heel de gemeente, heren. Met alle zorgen, met alle vreugde. Met alle blijdschap en met alle droefheid. U weet er alles van. Ontferm u over ons. Ontferm u over heel uw kerk. Ons eigen kerkelijk leven. Uw vervolgde kerk achter het ijzeren gordijn. Uw wereldwijde kerk in allerlei situaties die wij ons niet kunnen indenken. Ontferm u over de wereld waarin we leven. En laat in deze wereld uw rijk mogen komen. Uw naam worden verheerlijkt. Uw wil mogen geschieden. God van alle genade. Wat is het een voorrecht dat we mogen bidden. Wat is het rijk dat u een plaats aan ons geeft die plaats van gebed genaamd mag worden. En dat we hier mogen beoefenen. Dat bidden voor elkaar. Dat een wonderlijke kracht is. En dat een groot geheim betekent. Dat we voor niets ter wereld zouden willen inruilen. Als we het ervaren zoals we het nu ervaren. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Wij zingen op Psalm 32, de versen 2, 3 en 4. 32, 2, 3 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. 147, de tweede vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we vanavond samen een begin willen maken met de behandeling van het stuk ter ellende, dan moeten we vanaf het begin maar goed onthouden dat we bezig zijn met zondag 2. Misschien kijkt u van die opmerking wat vreemd op en zegt u, ja, maar dat weten we wel. Ten slotte is vraag en antwoord 3 zo ongeveer het meest bekende antwoord en de meest bekende vraag van de hele catechismus. Je komt mensen tegen die er niet zoveel meer van weten, maar als ze horen van de catechismus, dan zeggen ze, oh ja, dat weet ik nog wel, ik ken nog een vraag en een antwoord ook. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En de catechisanten die zeggen, dominee, dat is de vraag, die willen we wel hebben. Want die is nog een keertje te leren, makkelijker dan die hele lange van de enige troost en het ware geloof. En hoe zijt gerechtvaardig voor God, waar de belijdenis, catechisanten, dan in deze maanden wel eens wat onderzucht. Het is een vraag, die ligt ons wel. En we weten dat wel, zondag 2 is dat. En toch zeg ik dat met grote nadruk aan het begin, gemeente. In verband met het feit dat je altijd weer mensen tegenkomt die menen dat de catechismus ons een tijdsorde aangeeft als het gaat over het geestelijke leven. En dat de catechismus zegt, je moet eerst je ellende leren kennen en dan kom je in het stuk van de verlossing en tenslotte in het stuk van de dankbaarheid. Nou is dat toch al moeilijk vol te houden, gemeente, want dan moet je dat op de hele catechismus toepassen. En dan moet je ook consequent zijn en zeggen, dan gaat zondag 2 tot en met 6 vooraf aan het ware geloof. En je hebt inderdaad mensen die dat dan ook durven te zeggen. Alsof dat uit het natuurlijke hart van de mens zou kunnen opkomen wat er in deze zondagen beleden wordt. En dan moet je ook zeggen wat er in zondag 7 tot 22 beleden wordt. Dat kan in je leven allemaal nog vooraf gaan aan de rechtvaardiging door het geloof. En ik hoop dat u vanavond dat allemaal aanvoelt, dat dat een onmogelijkheid is. En bovendien, gemeente, als je wilt volhouden dat de catechismus ons een tijdsorde biedt, dan moet u op dit ogenblik uw Bijbeltje pakken en dan hoop ik dat u een pen in de zak hebt en dan moet u door zondag 1 een streep halen. En dan moet u daar onderaan een pijltje zetten, zondag 52. En zondag 52 wordt dan 51 natuurlijk. Want dan ga je ervan uit dat wat in zondag 1 staat een slotconclusie is. Maar dat is het niet. Zondag 1 is de belijdenis van de kerk van de reformatie. En zondag 2 tot en met 52 is de uitwerking van die machtige belijdenis van de enige troost. En vandaar dat ik dat zo nadrukkelijk zeg, gemeente. U moet onthouden, de vraag naar de ellende is de vraag van zondag 2. Dat bewaart ons voor een systeemdenken waarmee we de Heilige Geest voor de voeten lopen en zelf in het donker blijven. Dat verlost ons ook van vragen, zoals je die nog wel eens een keer tegenkomt. Dat mensen zeggen, hoe ver moet je nou je ellende hebben leren kennen, voordat je tot de Heer Jezus Christus mag gaan? Een opvatting waarbij je van het evangelie toch weer een voorwaardelijk evangelie maakt. En waarbij je in de mens zelf toch weer iets zoekt, waarvan hij kan zeggen, nou heb ik dat. En nou kan ik naar de Heere Jezus Christus toe. Nee, gemeente. Wij zijn vanavond toe aan zondag 2. Eerst hebben wij belijdenis gedaan van de enige troost die er is in leven en in sterven. Het eigendom te mogen zijn van Jezus Christus. Vervolgens hebben wij belijdenis gedaan van de weg waarin die enige troost wordt beleefd. Nou beginnen we niet weer overnieuw, want dan blijf je aan de gang. Nou gaan we verder. Of nee, nou blijven we bij dat onderwerp, gemeente, zoals we erbij zullen blijven tot aan zondag 52 toe. Altijd maar weer die vraag van de enige troost. maar die dan nader uitgewerkt naar verschillende kanten. En zo dat we steeds dieper afdalen in de leer die naar de godzaligheid is. En zo dat we en de Heilige Geest die mogen dat geven. Zodat we heel bewust en heel duidelijk kon het zijn allemaal samen worden meegenomen. Naar dat laatste woord dat aansluit aan het eerste. Wat is uw enige troost? Ik ben het eigendom van Christus. Amen zegt mijn ziel daarop. Vanavond willen we dan allereerst gaan nadenken over die derde vraag voornamelijk. En we horen dan in de belijdenis van de kerk van de reformatie spreken van de kennis van mijn ellende. En we letten achtereenvolgens op de inhoud van die kennis, de noodzaak van die kennis en de vrucht van die kennis. De kennis van mijn ellende. Inhoud, noodzaak en vrucht van die kennis. Ik kan me best voorstellen, o gemeente, dat u vanavond er eigenlijk helemaal niet zoveel zin aan hebt om met mij na te gaan denken aan de hand van Gods woord en van de belijdenis over de vraag wat nou eigenlijk ellende is. Ik kan me voorstellen dat u zegt, o meneer, er is al zoveel ellende in deze wereld en er is vaak al zoveel ellende in mijn eigen leventje, dat als je daar nou in de kerk ook nog weer zo nadrukkelijk bij bepaald moet worden, dan weet ik helemaal niet meer waar ik het zoeken moet. Ik kom in de kerk niet om na te denken over de vraag wat ellende is. Maar ik kom in de kerk om troost die mij boven die ellende uitteelt. Ik kom in de kerk om evangelie te horen. Dat wil zeggen de blijde boodschap van de verlossing. Ik kom in de kerk om uitzicht te ontvangen. Perspectief waardoor ik dwars door die ellende heen toch een weg zie waarlangs ik verder kan gaan. Wel nu zegt de catechismus, als u daarvoor gekomen bent, dan bent u vanavond aan het goede adres. Want daar gaat het om in die vraag wat nou eigenlijk ellende is. Dan gaat het over een onderdeel van de enige troost. Want daar hoort bij, zegt de Heere in zijn woord, dat wij onze ellende zullen kennen. De Heere zegt dat tegen zijn volk door middel van een van de profeten. En als dat volk zegt, hoe moet dat nou? Dan zegt de Heere alleenlijk, ken uw ongerechtigheid, dat ge van de Heere uw God zijt afgeweken. Het gaat in de vraag wat nou eigenlijk ellende is, gemeente, om de vraag naar het adres waaraan ik de enige troost kan adresseren. Die troost die immers een troost is in ellende en voor ellendige. Als ik een paar voorbeelden vanuit de Bijbel mag noemen die dat illustreren, gemeente, dan denk ik aan het woord uit het troostboek van Jesaja, waar de boodschap klinkt, gij verdrukte, door stormweder voortgedrevene, ongetrooste, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Of dat woord van de profeet Sefanja, ik zal mij in uw midden doen overblijven, een arm en ellendig volk. En dat zal op de naam des Heren hopen. En om dan ook nog maar de psalmen erbij te citeren, gemeente, dan denk ik aan de psalm die we aan het eind van deze dienst samen willen zingen. Gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En de van psalm 119, die zegt, dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt. Het is met het oog op die machtige belofte van de Heere, gemeente. En met het oog op de adressering van die beloften, voor wie zijn nou eigenlijk de beloften van het evangelie, dat we die vraag moeten stellen vanavond, wat is nou eigenlijk ellende? Nou goed, zegt u, als het dan moet het maar, dan zullen we wel proberen wat antwoorden te geven, want dan zijn er tenslotte antwoorden genoeg. Wat is ellende? Nou, dan kan je denken aan de dingen die we voor het grote gebed hebben genoemd. Dan kan je denken aan een zuster die kanker heeft. En dan kan je denken aan een kind dat ineens erg ziek wordt. En dan kan je denken aan een broeder die erg eenzaam is geworden. En dan kan je denken aan een mensenkind dat afdwaalt van de Heere en van zijn dienst. Dan kun je denken aan de ellende die elke keer weer in de krant naar je toe komt en via tv-journaal je voor ogen wordt geschoteld. Zodat je soms zegt, je zou geen krant meer willen lezen en je zou geen journaal meer willen zien. Wat een ellende. En je kan denken aan de ellende van de concentratiekampen, waarmee we nou meer dan 40 jaar na dato nog telkens weer geconfronteerd worden, omdat de daders nog altijd onder ons blijken te leven, te wonen en te werken. Je kan denken aan de ellende, en dan noem ik zomaar een paar dingen, gemeente, zonder dat ik volledig kan zijn, en u vult het maar aan in gedachten. De ellende van iemand die werkeloos is, terwijl die zo graag wil werken, en die het gevoel heeft, ik tel niet meer mee, en de narigheid die dat in je gezin mee kan brengen. En de ellende van een mens die door zijn gezondheid is uitgeschakeld om te dienen. En de jongere die zegt, straks na Pasen, dan komt de ellende van de examens op me af. En die mens die in de wereld om zich heen kijkt en die zegt, die ellende van die kernbewapening, die legt een bedreiging over deze wereld. Je kan denken aan de ellende van een huisvrouw die elke week weer de grootste moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, want die zijn er onder ons ook. Dat is ook iets om in de gaten te houden, gemeente. Je kan denken aan de ellende die er is in een huwelijk als man en vrouw elkaar niet meer verstaan. En de ellende die er is in een gezin wanneer er kinderen zijn die van de Heer en van zijn dienst niet meer weten willen. Je kan denken aan de ellende van de ziekenhuizen. En dan zie ik die gang daar in het ziekenhuis weer voor me van vanmiddag met kinderen wat groter en wat kleiner, allemaal ernstig ziek. En dan zeg je, wat een ellende is er toch in deze wereld. En dan denk je aan de inrichtingen waar mensen verpleegd worden die het niet meer zien zitten, die vastgelopen zijn op allerlei manieren. Wat een ellende is er in deze wereld, gemeente. Die psalm die zegt, een zee van ramp. Nou, dat is ook zo. En soms zijn er van die situaties dat je het gevoel hebt, nou slaat een golf van die zee zo ineens over mijn leven heen. Alleen, gemeente, als het daarom zou gaan in het stuk van de ellende, dan krijgen we wel totaal verschillende antwoorden, want die dingen die ik genoemd heb, die waren ook totaal verschillend van grootte en van ernst. En dan zou ik me kunnen indenken dat er toch ook nog wel een enkeling hier in de kerk is, niet zoveel gemeente, want allemaal hebben we wat dat betreft toch wel wat mee te dragen over het algemeen. Maar dat er toch ook een enkeling is die een beetje vreemd opkijkt vanavond en die zegt, mijn ellende? Waarom zou ik me ellendig voelen? Waarom zou ik ellendig zijn? Het gaat allemaal goed. Roze geuren, manen schijnen in mijn leven. Het zonnetje schijnt. Windje in het zeil, we gaan voor de wind, spelenvarend. En als die genoemde dingen, gemeente, en die andere dingen die u dan misschien in uw gedachten hebt, onze ellende zouden zijn, dan zouden we kunnen protesteren bij onze regering en zeggen van zorg ervoor dat we meer werk hebben. En dan zouden we op onze rechten kunnen staan, zoals je in de krant daar ook van vergeven wordt, rechten van dit en rechten die een mens heeft van dat. En dan zou je inderdaad vrede op aarde krijgen, als je de wapens maar de wereld uit kon bannen. En dan zou je kunnen gaan protesteren en in verzet komen tegen de moeite en tegen het verdriet. En dan zou je inderdaad met recht kunnen zeggen, waar heb ik dat aan verdiend en waarom laat God dat nou eigenlijk toe? Maar al die dingen die ik noemde, gemeente, dat is onze ellende niet. Dat is alleen maar gevolg van onze ellende. En dat zeg ik niet om die dingen te kleineren. En ik hoop, broeder en zuster, die met die ellende zo geconfronteerd wordt in uw leven, dat u me langzamerhand daar genoeg voor kent. Dat ik daar niet gemakkelijk over praat en daar maar een beetje overheen sjouw. Maar dat zeg ik alleen maar om het verschrikkelijke van onze eigenlijke ellende aan te geven. Want als die ding, waar een mens onderdoor kan gaan, waar een mens aan kapot kan gaan, waar een mens in vast kan lopen, als die dingen alleen maar gevolg zijn van onze ellende, hoe verschrikkelijk moet dan de ellende zelf zijn? Wat is onze ellende? Dat woord dat zegt het eigenlijk al, gemeente. Het is een oud Nederlands woord dat oorspronkelijk betekent uitlandig. Een woord dat zegt een ellendige, dat is een zwerver, zoals Israël dat was in de woestijn.
Een ellendige, dat is een balling, zoals Israël dat was toen het niet in het vaderland kon komen, maar in Babel woonde, ver van huis en haard. Onze ellende, gemeente, dat is dat wij ontheemden zijn. Displaced persons wordt dat met een dure term vandaag genoemd. Mensen in een vluchtelingenkamp. En de Heilige Schrift die laat ons zien hoe dat in elkaar zit, want die Heilige Schrift die laat ons zien, gemeente, onze afkomst uit de handen van God, die ons gemaakt heeft en toebereid en aan wie we van oorsprong ook toebehoren en voor wiens aangezicht we mochten leven in ons vaderland, het paradijs, waar de mens speelde voor Gods aangezicht en zijn vreugde vond in het horen van de stem van de Vader en in het uitgaan op het spreken van de Vader en het leven naar de geboden en de lust van de Vader. Toen waren we kind in huis bij God, gemeente. Daar in het paradijs, toen was het zo goed. Maar toen is de zonde gekomen en we zijn verdreven vanuit het paradijs en we zijn vervreemd van God. En ja, toen kwamen we in een wereld terecht die om onzentwil vervloekt is en die daarom dorens en distels voortbrengt. En dat voelen we, gemeente, en dat voelen we op een geweldige manier. Die dorens waar je soms voor je gevoel op je rug middenin gesmeten wordt. Die distels die zo opgroeien langs dat pad en op dat pad waar je leeft en waar je woont en waar je werkt, dat ze elke keer weer je vlees openrijdt. Maar het diepste is, wij zijn niet meer thuis bij de Vader. En daar vloeit al dat andere uit voort. En dat door eigen schuld. Ja, dat ook nog, gemeente, dat moet ik er ook nog bij zeggen. Want wij zijn niet zielig. Zoals een kind zielig is dat in het oorlogsgevoel zijn huis en zijn ouders is kwijtgeraakt. En dat verwezen als een hoopje ellende daaruit zit op de puinhopen van een gebombardeerde stad. Dat je zegt, ach wat zielig toch, dat kind dat is zijn vader kwijt. Dat is toch wat. Maar onze ellende is, gemeente, dat wij bij de Vader zijn weggelopen. Dat we tegen die Vader hebben gezegd, we willen niet meer bij u thuis komen, we willen niet meer met u onder één dak zijn. Wij willen ons niet meer stellen onder uw wet. Dat we moedwillig, dat we vrijwillig God verlaten hebben. Dat we de slavernij van de zonde hebben verkozen boven het kindschap van God. Dat we de dood hebben verkozen boven het leven. En bij die ellende komt dan ook nog eens een keer de straf op de zonde. Want het loon dat de zonde meebrengt, dat is de dood. Dat wil zeggen dat wij van nature gedoemd zijn om eeuwig zonder God te leven. Om eeuwig het leven te moeten missen. Om eeuwig onder onze eigen schuld gebogen te gaan. En wij zijn onmachtig en onwillig om ooit weer terug te keren. Weet u wat onze ellende is, gemeente? We worden er elke keer aan herinnerd als er een kind gedoopt wordt. En als ouders daar moeten zeggen van zichzelf en van hun kind, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, en de verdoemenis zelf onderworpen zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen. Onze ellende is, gemeente, dat we God kwijt zijn. Zo zijn we geboren. Zo leven we, en als God het niet verhoedt, zo moeten we sterven. God kwijt. God die niet meer naar ons omkijkt. God die rechtvaardig toort. God die ons oordeelt. God die zwijgt. Niks meer zegt. Dat is onze ellende, gemeente. En weet u wat onze grootste ellende nou is? Nou zegt u, ik dacht dat we dat nou net gehad hadden. Nee, weet u wat onze grootste ellende is? Er is een oud catechisatieboekje, dat stelt die vraag.
Misschien zitten er wel oudere broeders en zusters hier die die vraag zich herinneren uit dat oude catechisatieboekje. Wat is onze grootste ellende? Dat is dit. Dat wij onze ellende niet kennen. En dat brengt ons dan tegelijkertijd bij de tweede gedachte, gemeente. Want het gaat er dus om dat wij die ellende leren kennen. Dat blijkt heel duidelijk uit die derde vraag van de catechismus. Het gaat om de kennis van de ellende. Kijk, iedereen voelt wel wat aan van de ellende als we die dingen elkaar noemen. En als we in de voorbeden met een aantal dingen bezig zijn en we kijken om ons heen in deze wereld. Dan zeggen we, ja, wij voelen er wel wat van aan dat er een hoop ellende is. Maar dan hebben we het over de gevolgen, gemeente, dat we het paradijs kwijt zijn met alle narigheid van dien. En er is in de kerk ook wel een verstandelijk weten van de ellende. Oh ja, gemeente, als je op de catechisatie vraagt, jongens, wat zijn wij eigenlijk voor God en hoe kijkt God tegen ons aan? Dan zeggen die catechisanten of het nou de jongste catechisatie is of de beleidenscatechisatie. Zeggen ze, dominee, wij zijn allemaal zondaren. Want dat rammelt er zomaar uit. Onlangs zat ik er een keer bij dat er iemand catechisatie gaf in verband met een stage. En toen moest ik er eigenlijk een beetje om lachen. Een van de grootste belamels van de hele catechisatie met een hele grote mond. We zijn toch allemaal zondaren? Ja, dat weten we. Alleen dat is nog geen kennis gemeend. En we moeten daarom ook een beetje oppassen dat we niet in verwarring raken en dat we denken, dit is een onderwerp, dat is ons bekend en dat weten we al. Daar hoef je niet verder meer over te praten. Het gaat niet om verstandelijk weten, het gaat om kennis. En er zijn ook een hoop mensen, en die zijn er zeker in de kerk, die wel enig besef van ellende hebben. En dat hebben we dan te danken aan ons geweten. Je weet wel, jonge mensen, dat stemmetje van binnen, hè, dat in een bepaalde situatie zegt, dat gaat niet goed met jou. Maar dat geweten, gemeente, dat bedriegt ons. En dat geweten, daar kunnen we ook heel best sussen, want dan gaan we de eerste zaterdagavond op stap. En dan zit er dat stemmetje van binnen, dat zegt, nou, ik hoop niet dat mijn moeder hoort dat ik hier geweest ben. En dan is er misschien ook nog wel iets dat zegt van, ik hoop niet dat de Heere God me op dit moment ziet en dat de Heere God me op dit moment zou willen ontmoeten, want dan gaat het niet goed. Maar dan ga je de volgende zaterdagavond toch maar weer en dan is dat stemmetje weer een beetje minder en de volgende week is het nog een beetje minder. En zo sus je dat geweten, want dat kun je ook, daar kan ook eelt overgroeien. Het kan zelf, zegt de Bijbel, dat je het met een brandijzer gaat toeschroeien en dan werkt het helemaal niet meer. Maar bovendien, gemeente, dat geweten, dat leert me mijn ellende niet kennen. Dat geweten, dat leert me hoogstens wat bange slaafse vrees voor de zonde. Dat leert maar alleen maar dat gevoel van bedreigd worden door de zonde. Want dat geweten van mij, dat is een geweten dat zegt, ja, maar als je dit doet, als je dat laat, dan ga je naar de hel. En dat is toch zo'n oppervlakkige zaak, gemeente, om dat zo te denken. Want er gaat niemand naar de hel omdat hij dit doet of omdat hij dat laat, gemeente. Er gaat er geen eentje naar de hel vanwege wat hij gisteravond heeft uitgestukt. Om naar de hel te gaan, gemeente, moeten wij niet dit doen of moeten wij niet dat laten. Als wij gewoon niks doen, dan gaan we naar de hel. Als er aan ons niks verandert, dan gaan we voor eeuwig verloren. Daar hoef je niet eens om te vragen, daar hadden we het met de jongere catechisanten van de week over. Toen kwamen we het woord verdoemenis tegen in Romeinen 5. Toen zeiden we, jongens, wat betekent dat? En toen was er eentje die zei, dat betekent dat je naar de hel gaat. Toen zei ik, nou moet je eens kijken. Als iemand dan zegt, God verdoem me, wat vraagt hij dan? Ja, maar je zegt dat soms zomaar. Nou, dat is ook zo. Griezelig genoeg dat dat zo is, dat is ook zo. Maar je hoeft er niet eens om te vragen, want als het in je leven niet verandert, dan is het bij onze doop al gezegd dat wij naar de hel onderweg zijn. Naar de verdoemenis, gemeente. Maar je ellende kennen, gemeente, dat is nog weer wat anders dan wat ik nou allemaal sta te vertellen. Want kennen, dat is een Bijbels woord en kennen, dat is een zaak niet alleen van je hoofd, maar ook van je hart. Kennen, dat is het werkwoord dat de Bijbel gebruikt als het de meest intieme gemeenschap tussen een man en zijn vrouw aangeeft. Adam bekende zijn huisvrouw Eva en ze werd zwanger en baarde een zoon. Daar staat datzelfde werkwoord kennen, gemeente. En nou gaat het erom,
zegt de catechismus, dat je zo jezelf gaat kennen. Dat je je ellende gaat zien zoals God ze ziet. Dat je jezelf leert zien in het licht van God. Zoals Psalm 139 dat beleidt, heren. Gij doorgrondt en kent mij. Dat wil zeggen dat God me door en door kent. Beter dan dat ik mezelf ooit leer kennen. Want zoals God me kent, gemeente, zo leer ik mezelf in van zijn levensdagen niet kennen, hoor. Dat kennen, dat is dan ook een zaak van geloof. En waar de Heere begint ons onze ellende te leren kennen, daar is dat ook alleen nog maar een begin dat voortgezet moet worden. Vandaar dat wanneer iemand tot geloof komt en door de Heere wordt onderwezen in die drie stukken, dat hij elke keer weer zo verschrikkelijk van zichzelf gaat schrikken, gemeente. En dat hij telkens weer van die momenten in zijn leven krijgt, dat hij zegt, Heere, ben ik dat? En ik zei het straks tegen mijn vrouw tussen de diensten in. Je kan zo toch anders spreken dan 25 jaar geleden toen je pas begon. Omdat er een stuk onderwijs van de Heere in je leven is. Waardoor God je laat zien door zijn woord en door zijn geest. Wie je nou eigenlijk zelf bent. Doordat God maakt, staat er ergens in de profeten dat we een walg aan onszelf krijgen. Dat nou in hele ronde Nederlandse taal zeg, dat je misselijk van jezelf wordt. Dat God zegt, mensenkind, nou moet je nog eens een beetje dieper graven in je eigen leven. En ik zeg er bij voorbaat bij, dat is geen pretje, want je zult steeds meer gruwelen ontdekken. Kijk, om die kennis gaat het, gemeente. Niet om wat ik ellende noem, maar om wat God ellende noemt. En zo ga ik duidelijk zien, gemeente, dat het in zondag 2 gaat om een geloofsbelijdenis. En dat we hier te maken hebben met geloofstaal. En ik zeg het nog maar een keer. Die geloofstaal die begint niet pas in zondag 7 met de vraag, wat is een waar geloof? Het is een teken van hoogmoed wanneer mensen dat denken. Want dan ga je ervan uit dat je dit vanuit je natuurlijke mensenhart wel kunt gaan ontdekken zonder het geloof. Maar ik ben hier blind voor, gemeente. En de duivel die liegt me voor, gemeente. De Heere die moet me laten zien hoe erg hij de zonde vindt. En anders dan blijf ik zeggen, valt wel mee. Of ik zeg alleen maar om mezelf omhoog te steken met schijnvroomheid. Ik ben toch zo'n grote zondaar. Kennis van ellende, gemeente. Weet u wat dat is? Dat is, zegt de schrift, dat je inzicht krijgt in de oorsprong van je ellende. Dat is de zondeval in het paradijs, dat je daarmee verbonden raakt. En dat je ontdekt dat je als kind van Adam mee bent gevallen, afgevallen van de hoge God. En dat daar alles uit voortkomt, omdat op de bodem van alle vragen rust der wereld zonde schuld. Kennis van ellende, gemeente, dat houdt in dat je inzicht krijgt in de aard van de ellende. Die ongehoorzaamheid is tegen God. En u voelt wel aan, ongehoorzaamheid, die is niet meer te verontschuldigen. En vijandschap tegen God. En afwijzing van Gods wet. En dat je zonder God wilt leven in deze wereld. Dat je er inzicht in krijgt, zoals de verloren zoon toen hij achter de varken zat. En toen zei hij niet meer, had mijn vader me maar niet moeten laten gaan. En toen zei hij ook niet meer, die vrienden van me, dat is ook wat moois, die laten me nou hier in de puree zitten. Maar toen zei hij, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Toen had hij door. Toen kreeg hij inzicht in de aard van zijn ellende. En kennis van ellende, gemeente, dat is dat je ook kennis gaat krijgen van de macht van de zonde. Dat je daar niet meer gemakkelijk over praat. En dat je niet meer doet alsof de zonde iets is wat je naar je hand kunt zetten. Omdat die zonde jou naar zijn hand zet. Omdat die zonde je meesleept. En omdat je in jezelf de krachten niet hebt om die zonde te bestrijden. Maar het moet zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Omdat ik een ellendig mens ben. En dat je kennis gaat krijgen van de tirannie van de zonde. Dat je door gaat krijgen dat die zonde zich wel mooi aan je kan voordoen. En dat die zonde wel aantrekkelijk kan lijken. En dat die zonde iets kan hebben waardoor je ernaar gaat verlangen. En waardoor je erom om gaat zoeken en om gaat schreeuwen als het ware. Maar dat je gaat zien dat die zonde zo'n harde meester is. Die je van een vrije tot slaaf maakt. Die je ongelukkig maakt. Die je op een wrede manier martelt. Die je leven stuk maakt. En die je maar niet loslaat, maar je tenslotte zoekt te doden. En de voorbeelden, die zijn er te over in de Bijbel. En in ons dagelijks leven, gemeente. En dan gaat het er ook om dat dat weer een persoonlijke zaak wordt. Want ook hier in deze vraag kom je weer die woorden tegen. Waaruit kent gij uw ellende? Tweede persoon enkelvoud. Niet waaruit ken je de ellende van de buurman of van de buurvrouw in de kerk. Waaruit ken je de ellende van die jongen of dat meisje dat er achter je zit in de kerk. Maar waaruit ken je je eigen ellende? Kent u die ellende, gemeente? Ken jij die? Ik vraag vanavond niet, wat doet u nou eigenlijk allemaal? Ik vraag vanavond nou maar eens niet, waar zit je nou op die vrije avonden en vooral de zaterdagavond die nogal berucht schijnt te zijn. En ik vraag vanavond niet, wie bent u nou eigenlijk? En ik vraag ook niet, wat hebt u nou allemaal en wat bent u nou allemaal? Maar vanavond komt de vraag naar ons toe, gemeente. Wie bent u? Wie ben jij? Voor God. Dat is de vraag. Wie ben je voor God? Weet je daar al een beetje van? Ken je jezelf een beetje zoals God je kent? Zijn we het er alles een beetje mee eens geworden wat het doopsformulier over ons en over onze kinderen zegt? Het gaat vanavond niet over de vraag hoe je aan die kennis komt, gemeente. Dat komt de volgende keer wel. Het gaat vanavond over de vraag, heb je er al eens een klein beetje van gezien hoe God je ziet? Dat je zegt, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Mijn ziel gans neergebogen, zucht voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. Ik ellendig mens, ik heb het oordeel verdiend. Want ik verga door uw toorn en door uw grimmigheid word ik verschrikt. Omdat gij mijn ongerechtigheden voor u stelt. Mijn heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. En omdat ik dan alleen maar kan zeggen, o God, ik ellendig mens. Vraag je daar ook wel eens om, gemeente? Dat de Heere je dat leert? Vindt u dat een rare vraag? Vraag je daar wel eens om, jonge mensen? Ik kom nog alles een keer jongelui tegen die zeggen, ja maar dominee, ik leef op het erf van de kerk en ik leef toch aardig mee en ik zit zaterdagavonds in het verronger, dus ik hang ook niet in een bar of zo rond en er is verder niet zoveel op me aan te merken. Wat is dat nou eigenlijk? Wat is nou mijn ellende? Wat is nou mijn zonde? Vraag je daar wel eens om. Hij zegt, Heere, ik hoor vanuit uw woord dat dat ook hoort bij de enige troost in leven en in sterven, dat ik mijn ellende ken. Wilt u me nou eens laten zien wie ik ben? Wilt u me bekendmaken met mezelf? Dat is ook een belofte in de schrift, gemeente. Daar mag je op pleiten. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben. En dat je dan zegt, Heere, ik kan er nog wel eens aardig van genieten als ik naar mezelf kijk. En ik vind dat ik het met mezelf nog niet zo slecht getroffen heb. En ik word wel eens een keer misselijk van de buurman. En ik word wel eens een keer akelig van die en van die. Maar wilt u me dan maar leren een walg aan mezelf te hebben? Dat is nou bidden tegen vlees en bloed in gemeente. Maar dat is ook een gebed dat de Heilige Geest leert. Heer, ik heb mezelf zo slecht en ik hoor dat het nodig is. Laat u het me maar zien. Wie kennen we eigenlijk allemaal, gemeente? Ja, zegt u, kennen en kennen is twee. Ik ken mevrouw anders dan dat ik president Reagan ken. Nou, het gaat om dat eerste kennen, dat is wel duidelijk, gemeente. Want president Reagan, die ken ik alleen maar van een plaatje. En dan kijk ik er van de buitenkant tegenaan, dan heb ik een oordeel van de buitenkant en daar kan wel er helemaal naast zitten. Maar het gaat om dat kennen in het licht van God. Kent u uzelf, gemeente? Weet u waar je dat aan kunt herkennen? Iemand die zichzelf leert kennen, die schrikt zich wild. Eerlijk. Die schrikt zich wild. En die schrikt elke keer weer. En die schrikt daarom niet meer zo gauw van een ander. Dat hij zegt van, had je dat nou van die zuster gedacht? En had je dat nou van die broeder verwacht? Want je kent jezelf zo. Dat je van een ander niet meer schrikt. En weet u, gemeente, dat is zo geweldig nodig. Het is niet voor niks dat de kerk van de reformatie dat iets noemt wat je voor elk avondmaal weer moet bedenken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf voor God mishagen en zich verootmoedigen. Nou zegt iemand, dominee, hou nou maar eens een keer op met dat zware gepraat en dat sombere gedoe over die zonde en over die ellende. Nou weten we het allemaal wel. En als we daar nou alleen voor in de kerk zijn gekomen vanavond, dan hoeft het voor mij niet. Dat snap ik niet hoor. Het is toch geen zware praat, gemeente? Weet u wat zware praat is? Als je zit onder een prediking die het stuk van de ellende overslaat. En die zegt, dan moet jij dit en dan moet jij dat en jij kunt zus en jij hebt zo. Of als je zit onder een prediking die zegt, een mens heeft nog een vrije wil. En dan moet jij zelf maar eens kiezen voor de Heere Jezus. En dan moet je je hart maar eens voor hem openzetten. Dat is zware praat, gemeente. Want dan word je terugverwezen naar jezelf. En dan wordt er je een last opgelegd die je niet dragen kunt. Omdat er dan geen rekening mee wordt gehouden wie je bent voor God. Maar dat spreken over de kennis van de ellende, gemeente, dat is geen zware praat. Dat is, en ik hoop dat u het vanavond ook zo mag ervaren, dat is onderdeel van een blij gezang dat mijn verlossing meldt. Want dit is nou de noodzakelijke kennis die je moet hebben om getroost te leven en zalig te sterven. Want deze kennisgemeente die draagt toch zo'n geweldige rijke vrucht. Want weet u, wanneer de Heer ons laat zien, onze ellende, dan kom ik erachter wie ik ben voor God. Dat is niet zo best hoor. Ik kan best begrijpen dat je daartegen stijgt en ik kan best begrijpen dat je veel liever een beetje een oppervlakkig praatje hoort. Vanuit de moderne theologie en vanuit een oppervlakkige kerk. Dat is een boodschap die zegt, jij bent een verlorene, je bent een doemwaardige, je kunt voor God niet bestaan. Maar gemeente, wat is het een zegen als je het leert. Wat is dat een zegen? Dan is je eigenlijk net als een misdadiger die hele tijd een verhoord is. En die heel lang alles ontkend heeft en tenslotte dan slaat hij een keer door en dan zegt hij, nou wil ik schoon schip maken, schrijf maar op. En dan komt er een hele lijst misschien. En dan zeg je na die tijd, hoe voel je je nou? Dan zegt hij, ik voel me opgelucht. Want nou hoef ik me niet meer groot te houden en nou hoef ik niet meer te doen alsof het er niet is. Ik ben ervan verlost. Dat is de zegen, gemeente, van de ellendekennis. Dat je voor God je niet meer groot hoeft te houden. Dat je niet meer op je tenen hoeft te lopen. Dat je niet meer krampachtig hoeft te proberen je aan de wet van God te houden. Omdat je ontdekt, God die kent me zoals ik ben. En God die leert me op mijn plaats te zetten. En hij leert me mezelf te kennen. Zodat ik mezelf niet meer bedrieg en de waardeloosheid van al mijn schuilplaatsen ga ontdekken. Want dan ga ik zien, zoals ik ben, kan ik voor God niet bestaan. En ik kan er ook niks aan veranderen meer. Ik ben zwart en ik blijf zwart, zegt de profeet. Al nam ik veel zeep en al waste ik me met salpeter. En ik hoef ook niet meer proberen om me groter voor te doen en me te rechtvaardigen en me te verontschuldigen en mezelf te verlossen. Ik word alleen maar klein. Als een mens die God niks meer te verwijten heeft. Als een mens die God van niks meer te beschuldigen heeft. Als een mens die zegt, Heere, ik heb toch ook niks verdiend. De opstand tegen Gods leiding in je leven gaat breken. En het verzet tegen dat ontdekkende spreken van God, dat gaat verdwijnen. En je gaat het nazeggen. Niks verdiend. Alles verbeurt. De zondaar. En die ontdekking, gemeente, die is ook zo'n zegen voor een ander. Want hierdoor wordt mijn hoogmoed gebroken. En hierdoor word ik een arm en een hulpeloos en een nietig mensenkind die zijn eigen ellende ziet en die daarom van een ander niet meer zoveel kan en durft zeggen. Want dan kom ik op een plaats voor God en ik zie, ik ben een misdadiger en mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. En er staat er in die profeet echt niet mijn ongerechtigheden. Zoals een bijbeldrukker die er niks van snapte blijkbaar er maar van heeft gemaakt en het gevolg was dat die druk niet deugde. Maar dan staat het er, gemeente, mijn gerechtigheden. Dat we zeggen, mijn godsdienst en mijn Bijbel lezen en mijn bidden en mijn vroomheid en mijn tranen, weet ik wat allemaal. Een wegwerpelijk kleed. En dan word je toch zo ootmoedig, gemeente. Want dan verwacht je niks meer van jezelf. En dan ga je het niet alleen zeggen, maar dan ga je het ook beleven. Want ik de grootste der zondaren. En dan kun je nooit meer op een ander neerkijken, want de grootste der zondaren, die heeft de laagste plaats. Daarom kun je dat ook het beste zien aan de manier waarop iemand over een ander spreekt. Of hij dat nou ook meent of niet. Want wie zegt ik de grootste zondaar? En dan zegt hij vervolgens, hij dat nou gedacht van die en die? Dan zeg ik, je liegt. Je weet niet waar je het over hebt. Gemeente, groeit deze vrucht aan onze levensboom. Die vrucht van de ootmoed. Van een mens die op zijn plaats is gekomen voor God. En in deze weggemeente komt er dan ook plaats voor de Heere Jezus in je leven. Want dan krijgt de Heere Jezus waarde en dan krijgt de Heere Jezus betekenis. Want als ik mijn ellende leer kennen, gemeente, dan krijg ik een priester nodig die verzoening aanbrengt tussen God en mij. Dan krijg ik een lam nodig dat de zonde van mij overneemt en wegdraagt. Dan krijg ik een borg nodig die mijn schuld overneemt en betaalt. Dan zit ik verlegen om een advocaat, zolang het allemaal goed gaat in mijn leven, zolang ik mezelf overeind hou, moet ik toch geen advocaat hebben? Wat moet ik met een advocaat? Ik ben toch niet schuldig? Maar als ik schuldig word, gemeente, dan krijg ik een advocaat nodig die voor mij pleiten wil bij de Vader. Een advocaat die tegelijkertijd een voorspraak is, die zelf wat aanbrengt, zijn bloed, dat tot reiniging is van al mijn zonden. Naarmate de Heere mij mijn ellende leert kennen, gemeente, naar die mate wordt de Heere Jezus, hoe langer hoe meer voor me, een volkomen algenoegzame borg en zaligmaker. En ik vraag het opnieuw, is er die vrucht van de ellendekennis in ons leven? Is er plaats gekomen, broeders en zusters, jongens en meisjes, voor de Heere Jezus Christus? En is er meer en meer plaats gekomen voor hem? Hebben we steeds meer van zijn heerlijke namen leren spellen en leren lief krijgen? En in die weg de bruidegom leren kennen, die zich een bruid heeft gekocht met zijn bloed, aan wie alles gans begeerlijk is? Daarom is die ellendekennis nodig, gemeente. Opdat de Heere Jezus Christus groot wordt. Opdat ik de Heere Jezus Christus ga zien. In zijn schoonheid en leer belijden. Het is allemaal in hem. En zo is het dan ook in het stuk van de dankbaarheid, gemeente. Want dan leert de Heere ons onze ellende ook hoe langer hoe meer leren kennen. Opdat we steeds dieper gaan buigen en steeds minder van onszelf verwachten. En weer zeg ik, gemeente, wat een zegen. Maar kijk, in het enthousiasme van het jonge geloof en in het spontane van het nieuwe leven uit de Heilige Geest, dan is daar altijd iets in ons van dat, en nou zullen wij de Heere dienen. En nou moeten wij naar de wetten van God leven. En nou moeten wij dit en nou zullen wij dat. En dan gaat de Heere dat afbreken in je leven. Dan maakt de Heere het zo dat zo'n jongere die in het vuur van de mens die iets van koning Jezus gezien heeft zo hard loopt, dan maakt de Heere wel eens dat hij zich doodloopt en dat hij zich doodwerkt. En dan gaat de Heere ons leren, gemeente, wat die Paulus leerde, Romeinen 7. Ik, ellendig mens. En dat is geen zware praat, gemeente, dat is geen somber evangelie. Maar dat is toch zo geweldig bevrijdend, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zo geweldig bevrijdend als ik dat mag ontdekken dat het nou niet meer van mij afhangt. En dat het nooit meer van mij afhangt, maar dat het Christus is die door zijn geest mij tot zijn evenbeeld vernieuwt. Dat het zijn werk is, dat dat Gods werk is in mijn leven. Dan blijf ik een bedelaar tot mijn laatste snik, gemeente. En dan ontdek ik hoe langer hoe meer het wordt met mij nooit wat. Maar dan is daar een God die voor zijn eigen werk zorgt. En dan is dat vrucht niet van onze akker. Maar dan is dat de vrucht van zijn werk in mijn leven. Waardoor mijn leven iets laat zien van de Heere Jezus Christus. En van zijn genade. En dat is nou het troostvolle evangelie van onze ellendekennisgemeente. Er is toch niemand meer die dit zwaar vindt. Heb je in de gaten dat dit nou evangelie is? En dat arm is de mens die dit nou per se wil overslaan, omdat hij zo graag zelf nog wat wil zijn en zelf nog wat wil blijven. Dit is het evangelie. Niks uit ons. En zo is het. Zo is het nou één keer, gemeente, dat is de realiteit. En wat schiet je ermee op als je die realiteit over het hoofd ziet? Zit er nou werkelijk vanavond iemand in de kerk die zegt, en ik blijf toch liever elke keer met mijn hoofd tegen de muur aan lopen? Zit er nou werkelijk vanavond iemand in de kerk die toch liever met dat droombeeld blijft leven, dat elke keer weer in duigen valt? Geloof het nou maar. Niets uit ons. Maar dan mag ik er meteen ook wat achteraan zeggen. Het al uit hem. Want dat is de lofzanggemeente waarvoor plaats komt in het stuk van de ellende. Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. En dat is nou bevrijdende gemeente. En daarom is het zo'n zegen. En daarom is zo'n vreugde om evangelieprediker te mogen zijn. In de kerk van de reformatie, dat je mag zeggen, mensen, God verwacht ook niks van ons, hoor. God verwacht niks van zijn knechten en God verwacht niks van zijn gemeente, niks meer. Best moeilijk. Maar ik helemaal met u eens, dat is best moeilijk om dat te leren en om dat hoe langer hoe meer te leren. Dat elke keer maar weer te leren, God verwacht niks van ons. Maar wij mogen alles van hem verwachten. Wij vallen hem nooit tegen. En hij valt altijd mee. Want toen God met ons begon, toen wist hij wel dat wij zondaars waren. En om zondaren zalig te maken, gaf hij zijn zoon en zond hij zijn geest. Dat is de evangelie, gemeente. Hij brengt alles mee. Voor een alles verbeurd hebbend volk. Dat stuk van de ellende. O, je wordt er door verbrijzeld in je hardheid. En je wordt er door verbroken in je hoogmoed. Maar waar je het leert. En naar de mate dat je het leert. Leer je ook wat anders. Dan leer je dit. Hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smart. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Amen. duurzame dank.
Geen gemakkelijke boodschap vanavond, heren. We willen zo graag in onszelf opgebouwd worden en uw woord brak vanavond alles af. Ook die paar steden die wij nou net dachten op elkaar gekregen te hebben met ons metselwerk. Maar wat een bevrijdende boodschap. Wat een evangelie dat u een God bent. Die het ons leert dat er niks van ons te verwachten is, maar dat er ook niks bij hoeft omdat het alles uit u is. Wat een verlossende boodschap, heren, van alle krampachtigheid en van alle werkheiligheid, van alle godsdienstigheid. Dat het allemaal alleen van u moet komen, maar dat u een God bent die het ook doet. En die het doen zult. Opdat alle roem zal zijn uitgesloten en het onverdiende zaligheen zijn die we van u genieten. Heilige Geest, werk het uit en pas het toe. Zet ons maar op onze plaats. Tot zegen voor onszelf en tot zegen van anderen en tot eer van uw naam. En laat het woord mogen doorwerken in de praktijk van ons leven, in de omgang met elkaar. Zegen ons in de week die we ingaan, heren. Biddagweek. Laat er behoefte mogen zijn om te bidden. Laat de verlangen mogen zijn naar de ontmoeting met u ook midden in de week. Laat er ruimte voor worden geschapen in ons leven. En zegen ons op de plaats waar u ons stelt. En bewaar ons op de wegen die we gaan, te land, ter zee en in de lucht. En doe ons mensen zijn die door u geleerd en onderwezen zichzelf niet meer bedriegen, zichzelf niet meer groot houden, maar uw grootheid prijzen, omdat gij het hebt gedaan en het blijft doen. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. 68, het vijfde vers.